Hallo en welkom bij Mijn Wereld, Jouw Wereld, de podcast over ons, de mens, onze krachten en successen en ook onze zwaktes en uitdagingen. Ik ben Rafael, leuk dat je luistert. Vandaag gaan we het hebben over verslaving. Soms is het verlangen naar een glas zo groot dat ik niet anders weet te doen dan mezelf op mijn bed te storten en te wachten tot het hunkeren overgaat. En dan roep ik, ik kan dit niet! Tot er zoveel tijd verstreken is en ik denk, ik kan het toch. Maar dan durf ik niet op te staan, omdat ik bang ben dat eenmaal op mijn voeten dat uitzinnige verlangen weer terug zal keren. En dat ik het niet meer kan opbrengen om op mijn bed te storten om te wachten tot het overgaat. Maar dat ik in plaats daarvan naar de gal en gal ren om hijgend een fles van het schap te pakken. Het maakt niet uit wat. Om die nog voor het afrekenen aan mijn mond te zetten. Zoals een paard al na hooi hapt van de baal nog voor de boer hem in de ruif heeft geworpen. Uiteindelijk sta ik dan wel weer een keer op. En ik schenk in de keuken een glas melk in. Ik warm het niet op. Er gaat geen honing in en vanzelfsprekend ook geen Kahlua. Het is alleen maar een glas melk. Ik drink het op met kleine slokjes en veeg de tranen weg die in mijn ogen opbollen. Dit stuk komt uit het boek Hallo Muur van Erik Jan Harmens. Het beschrijft het verschrikkelijke hunkeren van een verslaafde en de strijd om los te komen van de drank. En stel je dit verhaal voor, maar dan 100.000 keer. Zoveel alcoholverslaafden zijn er ongeveer in Nederland. En als je daar drugsverslaafden bij optelt, kom je uit op ongeveer 200.000 mensen. 200.000 mensen die hun leven niet meer onder controle hebben, omdat ze niet kunnen stoppen. Verslaving is een ramp. Voor degene die verslaafd raakt, maar ook voor de familie, voor kinderen, voor vrienden, voor collega's, voor de ouders. Voor iedereen. Maar wat voor de ene een verschrikkelijke verslaving wordt, is voor de ander gewoon een middel om te ontspannen, of om lekker los te gaan. En hoe komt het toch dat sommige mensen zo verstrikt raken in dat web van verslaving, terwijl andere mensen daar veel minder mee worstelen? Je kan aan van alles verslaafd raken. Aan alcohol, drugs, pijnstillers, roken, gokken, seks, games, noem het maar op. Maar we hebben het vandaag vooral over alcohol. En waarom? Omdat dat dicht aan mijn leven raakt. Verslaving is iets dat zich in je hersenen afspeelt. De structuur en de werking van de hersenen verandert bij een verslaving. En dat betekent ten eerste dat verslaving een ziekte is. Een hersenziekte. Daarnaast betekent dat ook dat om van je verslaving af te komen, je de werking van je hersenen moet veranderen. En dat kan, maar het kost tijd. Heel veel tijd. Tijd waarin een leven compleet naar de afgrond gebracht kan worden. Drugs kan je grofweg onderverdelen in drie categorieën. Verdovende middelen, stimulerende middelen en hallucinogene middelen. Onder verdovende middelen vallen onder andere alcohol, heroïne, slaapmiddelen en opiaten zoals morfine. Onder stimulerende middelen vallen onder andere cocaïne, MDMA, maar ook nicotine en cafeïne. Onder hallucinogene middelen vallen bijvoorbeeld marihuana, LSD of paddo's. En al deze middelen hebben een directe impact op de hersenen. Ze grijpen in op hoe de hersenen functioneren. En persoonlijk vind ik dat een supereng idee. Want mijn hersenen, dat is de kern van mijn persoon. En als alcohol en drugs ingrijpen op het functioneren van de hersenen, dan verandert het dus mijn persoon. Wie ik ben. Letterlijk. Over het drankgebruik in Nederland kan je best wat informatie vinden. Er wonen in Nederland ruim 17 miljoen mensen. En ruim 90% van alle Nederlanders heeft wel eens alcohol gedronken. Nou is dat op zich natuurlijk niet zo vreemd. Ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders vallen in de categorie zware drinkers. En 400.000 daarvan kunnen bestempeld worden als alcoholmisbruikers. Die term, alcoholmisbruiker, die wordt gebruikt als je in het afgelopen jaar in de problemen bent gekomen door je alcoholgebruik. Bijvoorbeeld doordat je in aanraking bent gekomen met politie of justitie. Ruim 80.000 mensen in Nederland zijn alcoholverslaafd. De DSM-5 is het handboek voor klassificatie van psychische stoornissen. Het wordt gebruikt voor het diagnosticeren van psychische aandoeningen. En volgens de DSM-5 spreek je van alcoholverslaving wanneer je tenminste 2 van de volgende 11 punten herkent. En probeer hierbij eens te beseffen wat voor impact deze dingen hebben op iemands leven. Je drinkt vaker en meer dan je van plan was. Je hebt geprobeerd te minderen of te stoppen, maar het lukt niet. Je spendeert veel tijd aan gebruik of het herstel van gebruik. Je hebt een sterk verlangen om te drinken. Door drankgebruik schiet je tekort op werk, op school of thuis. Je blijft drinken, ondanks dat het problemen veroorzaakt in het relationele vlak. Door het drinken ben je gestopt met hobby's, sociale activiteiten of werk. Je blijft drinken zelfs wanneer je daardoor in gevaar komt. Je blijft drinken ondanks dat je weet dat het lichamelijke of psychische problemen met zich meebrengt. Je hebt meer nodig om het effect nog te voelen. Je hebt ontwenningsverschijnselen wanneer je niet drinkt, die minder hevig worden door meer te drinken. En weet je, als ik dit lees, dan word ik verdrietig. Want ik ken mensen die lang hebben geworsteld met drank en drugs. Ik ken mensen die nu verslaafd zijn aan drank. En die nu aan het worstelen zijn. En als ik dit lees, dan voel ik weer hoeveel het kapot maakt. En hoe ongelooflijk moeilijk het is voor een verslaafde om die neerwaartse spiraal van verslaving te doorbreken. De omgeving speelt een grote rol bij het ontwikkelen van een verslaving. Ouders, vrienden, voorbeelden in je leven. De omgeving speelt ook een rol bij het in stand houden van die verslaving. En ook als je eenmaal in de fuik van verslaving zit, speelt de omgeving een belangrijke rol. Een tijd geleden woonde een vriend van ons tijdelijk bij ons in huis. En ik noem hem even Joost. Hij was afgekikt van een drugsverslaving en probeerde zijn leven weer op te pakken. Maar Joost kon niet in zijn eigen stad blijven wonen, omdat de dealers hem wisten te vinden en hem gratis drugs aanboden. Of het in zijn brievenbus stopte om te zorgen dat hij weer ging gebruiken. En daarom kwam Joost bij ons wonen. We woonden in die tijd in een achterstandswijk, maar hadden daar eigenlijk prima naar ons zin en hadden eigenlijk nooit overlast of nooit problemen met drugs. Maar toen Joost bij ons kwam wonen, kreeg hij binnen een week van vreemden op straat harddrugs aangeboden. En ik snap nu nog steeds niet hoe het kan dat mensen wisten dat hij een verslaving had. Maar het laat zien hoe oneerlijk die verslaving is. Want het was voor Joost onmogelijk om drugs uit zijn leven te verbannen. Het bleef om hem heen zwermen. En hij moest elke dag sterk genoeg zijn om de verleiding te weerstaan. De enige weg uit verslaving was er doorheen. En hetzelfde geldt voor alcoholverslaafden. Een alcoholverslaafde loopt elke keer dat hij naar de supermarkt gaat langs hele rijen met drank. En ook voor hem is het dus onmogelijk om die verslaving gewoon uit zijn leven te verwijderen. Hij moet de kracht vinden om er doorheen te gaan. Dag na dag na dag na dag. Dit is de persoonlijke en relationele kant van verslaving. Maar verslaving kan je ook vanuit een heel ander perspectief bekijken. Vanuit neurofysiologisch perspectief. Want uiteindelijk is verslaving een aandoening die zich kenmerkt door veranderingen in de chemie en anatomie van je hersenen. Een toestand van fysiologische behoeften. Zodat fysiologische symptomen optreden wanneer je stopt met gebruiken. Bijvoorbeeld craving, een sterk verlangen naar drank. Maar het kunnen ook hele andere symptomen zijn, zoals depressie bij cocaïne of diarree bij sommige opiaten, om maar enkele voorbeelden te noemen. Verslaving in welke vorm dan ook is dus een hersenziekte hersenen zijn het orgaan van ons gedrag. En de hersenen van de mens bestaan uit cellen, zenuwcellen. Ongeveer 80 miljard zenuwcellen in één stel hersenen. Ook die van jou. 80 miljard. En elk van die 80 miljard cellen kan signalen afvuren en doorgeven naar één of meer volgende cellen. En zo'n signaal heet een actiepotentiaal. Grote groepen van cellen die werken in clusters samen om specifieke taken uit te voeren. En door al die actiepotentialen die door die 80 miljard hersencellen van jou gegenereerd en doorgegeven worden, daardoor kan je denken, redeneren, onthouden, bewust bewegen, praten, haten, liefhebben, verlangen. Je kortom, door die actiepotentialen ben jij wie je bent. Ben ik wie ik ben. En dit proces van doorgeven van actiepotentialen is het proces waar drugs en drank op ingrijpen. Nogmaals, het grijpt dus in op wie we zijn. En afhankelijk van het soort middel grijpt het in op verschillende manieren, met verschillende effecten. En simpel gezegd is een zenuwcel een soort spaghetti-sliert. En een actiepotentiaal wordt doorgegeven van het ene uiteinde naar het andere uiteinde van de spaghetti-sliert. En aan het eind van die spaghetti-sliert, het eind van de cel, wordt het signaal doorgegeven naar één of meerdere volgende zenuwcellen. Die het trucje vervolgens herhaalt en het signaal verder doorgeeft. En het doorgeven naar de volgende cel gebeurt met neurotransmitters. De neurotransmitters, bijvoorbeeld dopamine, reizen van de ene naar de andere zenuwcel. En een neurotransmitter is het stofje waardoor het signaal doorgegeven kan worden aan de volgende zenuwcel. Zodra het signaal aan het eind van die spaghetti-sliert aankomt, worden die neurotransmitters daar losgelaten en die zweven naar de volgende cel, de cel die het signaal moet doorgeven. En zodra die neurotransmitters aan de cel hechten, kan het signaal doorgegeven worden. En dit proces lijkt uitgebreid, maar het duurt enkele milliseconden. En oké, ik ben een ongelofelijke neuroneurd en ik vind dit proces echt mega interessant. En misschien denk jij nou van joh, lekker boeien. Maar bedenk dat dit proces van neurotransmitters die van cel A naar cel B reizen en daarmee dat signaal doorgeven, dat is de basis van jouw persoonlijkheid, van wie jij bent en alles wat je doet, van de dingen die je goed kan of de dingen die je juist niet zo heel goed kan. Elke beweging die je maakt, elke gedachte die je hebt, start bij neurotransmitters die het signalen doorgeven van de ene naar de andere cel binnen netwerken in je brein. En je kan je voorstellen dat met 80 miljard hersencellen in jouw brein, dat dit proces in elke cel ongelooflijk precies en gestructureerd moet gebeuren om te zorgen dat die hersenen goed werken, zodat we onszelf zijn. En het effect van drugs is dus het gevolg van het verstoren van neurotransmissie. Bijvoorbeeld door te zorgen dat er continu veel te veel neurotransmitters zijn en dat de ontvangende zenuwcel constant actiepotentialen doorkrijgt en dus doorgeeft. Overprikkeling. Dat is wat je dan krijgt. En dit is wat er gebeurt bij cocaïne. Het blokkeert de heropname van dopamine, waardoor er constant veel te veel dopamine in die ruimte tussen de twee cellen blijft. Andere drugs hebben weer een ander mechanisme, maar altijd verstoort het proces van neurotransmissie tussen zenuwcel A en zenuwcel B in de hersenen. En waar normaal neurotransmissie heel precies en kort, lokaal, per zenuwcel specifiek wordt geregeld, zorgt bijvoorbeeld cocaïne ervoor dat voor alle processen waarbij dopamine gebruikt wordt, de sluizen volledig opengaan. En niet eventjes, maar meteen urenlang. Om het in een vergelijking te gieten, neurotransmissie is als een controlesysteem dat je aansluit op je kraan, zodat er per keer precies op het goede moment één druppeltje water uit die kraan in het plantenpotje komt om je nieuwe plantje water te geven. En drugs is dan het kind dat vervolgens alle kranen in je huis tegelijkertijd wagenwijd openzet wanneer jij een paar uurtjes van huis weg bent. Je kunt je voorstellen dat het niet echt lekker is voor je hersenen. Maar goed, als je regelmatig drugs gebruikt en dus regelmatig al die sluizen in je hersenen openzet, dan gaan je hersenen ook op zoek naar manieren om daarmee om te gaan. En het kan bijvoorbeeld door aanpassingen in neurotransmitters. Als cocaïne zorgt voor een veel te groot overschot aan dopamine, kan je voorstellen dat door een afname van de dopamine niveaus cocaïne ook een minder dramatisch effect heeft op je hersenen. En bij cocaïnegebruikers kan je ook zien dat het dopamineniveau in de hersenen in zijn algemeenheid naar beneden gaat. Bijkomend nadeel is dat de hersenen vervolgens te weinig dopamine hebben om goed te kunnen functioneren op het moment dat je niet gebruikt. En zie hier het begin van je verslaving. De hersenen hebben zich zodanig aangepast aan je drugsgebruik dat ze niet meer normaal kunnen functioneren wanneer je geen drugs in je lichaam hebt. Een ander punt is dat alcohol en drugs zorgen voor het vrijkomen van dopamine in delen van het brein die te maken hebben met beloning. En hier is de tweede valkuil voor verslaving. Die beloningssystemen in onze hersenen die worden gestimuleerd, die zijn sterk. Heel sterk. Dit zijn de systemen die ervoor zorgen dat je overleeft. Het zijn de systemen die getriggerd worden als je eet of als je seks hebt. Andersom gezegd, het zijn de systemen die aan de bel trekken als je te lang niet eet, te lang niet drinkt of als je seks wilt. En die drive om te nemen waar het lijf naar verlangt, die is ontzettend sterk. Het zijn de systemen die zorgen dat je hunkert naar eten, naar een glas water, naar seks of naar drugs of alcohol. Het is nog niet helemaal helder welke systemen allemaal betrokken zijn bij verslaving en hoe ze betrokken zijn. Maar wat uit deze voorbeelden duidelijk wordt, is dat die systemen die hierin een rol spelen, ontzettend sterk zijn. En dat het dus heel lastig is om uit die fuik van verslaving te komen als je er eenmaal in zit. Het eerste moment dat ik me nog kan herinneren van mijn jeugd is een moment toen ik 5 jaar oud was. We stonden met het hele gezin in de keuken bij de eettafel. En mijn ouders vertelden me dat ze gingen scheiden. En nog diezelfde dag vertrok mijn moeder met alle kinderen vanuit Lelystad naar een klein dorpje in Friesland, waar we tijdelijk konden intrekken bij vrienden van mijn moeder. Mijn vader had een alcoholverslaving. Vanaf het moment van de scheiding zag ik mijn vader het jarenlange gevecht voeren met zijn verslaving. Een verslaving waardoor hij zijn vrouw kwijtraakte, zijn baan bij de politie kwijtraakte, zijn vermogen om te werken kwijtraakte, zijn waardigheid kwijtraakte. Een verslaving waardoor hij talloze keren de scherven van zijn leven bij elkaar moest vegen en met schaamte naar zijn kinderen moest om te proberen de relatie te herstellen naar de zoveelste terugval. Vanaf het moment van de scheiding probeerde mijn vader van de drank af te komen. En als kind kon ik dat niet goed begrijpen. Je stopt toch gewoon? En dan gewoon geen fles meer kopen. Wat is daar in vredesnaam zo ingewikkeld aan? En elke keer dat het misgaat voelt dan als verraad. Als onnodig weggooien van alles wat net weer opgebouwd is. Hij zat in die tijd in verschillende afkeerklinieken. En na de zoveelste terugval werd hij ontslagen bij de politie. Hij werd werkloos, begon nog een keer voor zichzelf, maar ook dat ging mis. En uiteindelijk werd hij arbeidsongeschikt. Als mijn vader dronk, dan was hij niet gewoon eventjes dronken. Hij dronk totdat hij niet meer kon. En als hij dan weer bijkwam, dronk hij opnieuw, totdat hij niet meer kon. Net zolang totdat zijn bankrekening leeg was, of totdat iemand hem naar de afkeerkliniek bracht, of totdat hij in het ziekenhuis belandde. De momenten dat hij een terugval kreeg kwamen altijd onverwacht. Op het moment dat je dacht dat het net weer goed ging. Als ik bij mijn vader kwam, dan controleerde ik altijd de koelkast op drank. Niet dat dat nut had. Als hij dronken was, had je het echt wel door. En als hij niet dronken was, zorgde hij echt wel dat hij de drank verstopte als hij het in huis had. Maar het was mijn manier om als kind enigszins een gevoel van controle te hebben. En een keer gingen we met z'n tweeën naar mijn vader om Sinterklaas te vieren. En mijn vader bleek te hebben gedronken. En de ander besloot om terug naar huis te lopen. En dat moet echt een beste uur lopen zijn geweest. En ik dacht nog, dat doe je toch niet? Op zo'n manier je vader in zijn hemd zetten. Maar goed, Sinterklaas was voorbij, dat was duidelijk. En mijn vader bracht mij naar huis met de auto. Hij wankelde en sleepte met zijn voeten toen we buiten naar de auto liepen. En toen we in de auto wilden stappen, kreeg hij zijn autosleutel niet in het sleutelgat. En ik weet nog dat ik zijn hand pakte om te zorgen dat hij de auto open kreeg. Godzijdank is er onderweg niks gebeurd en we zijn gewoon heel huids thuis aangekomen. Maar een andere keer hadden we iets minder geluk en reden we met de auto de bosjes in bij ons in de buurt. Weer een andere keer belde ik mijn vader op en het duurde even voordat hij opnam. Maar toen hij eenmaal opnam, bleek meteen dat hij dronken was. En ook niet een klein beetje. Hij was zo dronken dat ik me afvroeg hoe hij het überhaupt nog voor elkaar had gekregen om de telefoon van de hoorn te nemen. Er kwam letterlijk geen Nederlands woord uit hem. En ik denk dat ik toen ongeveer 10 of 11 jaar oud was. Ik heb even met hem aan de telefoon gezeten en toen heel ongemakkelijk opgehangen. Omdat ik ook niet wilde laten merken dat ik wist dat hij had gedronken. Stom eigenlijk. Maar schijnbaar werkte mijn hoofd toen zo. En toen ik ophing, wist ik niet wat ik moest doen. Ik was alleen thuis en ik wist gewoon niet hoe ik hen kon helpen. Politie bellen? Afkikkliniek bellen? Komen die een dronken persoon gewoon thuis ophalen? Ik had geen idee. Ik heb toen uiteindelijk het telefoonnummer van de overbuurman van mijn vader opgezocht in het telefoonboek en hem gebeld. Hij nam gelukkig op en ik vertelde hem dat ik net mijn vader had gebeld en dat ik dacht dat hij dronken was. En ik vroeg aan hem of hij kon helpen. En hij zei dat hij geen contact meer had met mijn vader en hij hing op. En dat moment, wat er toen door mijn hoofd ging, dat vergeet ik niet meer. Ik zag mijn vader meestal een tijdje niet als hij had gedronken. En na verloop van tijd werd het contact dan weer langzaam opgepakt. Als we in zo'n periode zaten, was ik altijd bang dat ik hem zou tegenkomen op straat of in de stad. Want hoe ongemakkelijk is dat? Ik wist echt niet hoe ik zou moeten reageren. En een keer kwam ik hem ook tegen in de supermarkt en ik zag hem, maar hij mij niet, godzijdank. Dus ik volgde hem door de supermarkt om te kijken of hij drank ging kopen, wat ook weer nergens op slaat natuurlijk, maar god, zo ga je ermee om als kind. Gelukkig was dat niet zo, hij kocht geen drank. En ik heb hem gewoon gevolgd en gewacht totdat hij de winkel uit was. Mijn vader sprak wel eens over het afkicken en vertelde dan dat het voor hem helemaal niet mogelijk was om te beslissen om nooit meer te drinken. Die keuze was veel te groot en veel te bedreigend. Wat hij deed, was proberen om te beslissen om vandaag niet te drinken en niet te denken aan morgen. Eén dag tegelijk. En morgen zien we morgen wel. En zo gingen er jaren voorbij, tijden waarin het steeds lang goed ging, en dan toch opeens weer een terugval kwam. Maar langzaam maar zeker duurde het steeds langer voordat er een terugval kwam. Eerst een paar maanden, later een half jaar en uiteindelijk meer dan een jaar. Om te zorgen dat hij het vol hield, slikte mijn vader pilletjes. Refusal heette dat spul. Refusal zorgt ervoor dat je ziek wordt als je alcohol drinkt. Flink ziek. Het is een soort stok achter de deur voor als je een moment van zwakte hebt. En mijn vader is daar wel eens mee de fout in gegaan en werd inderdaad flink ziek. En hij vertelde daar een keer over dat een kennis, die ook verslaafd was en ook Refusal slikte, een keer aan hem vroeg van hoe dat was als je Refusal had geslikt en toch gaat drinken. En achteraf gezien zat die kennis gewoon tegen een terugval aan te hikken en probeerde hij uit te vogelen of hij het risico kon nemen om te gaan drinken met Refusal op. En de omschrijving die mijn vader gaf was, nou ja, je bent hondsberoerd, je hoofd dreunt, je bent misselijk, je hebt het warm en niets helpt om het te verminderen. Zitten niet, staan niet. Het enige dat helpt is eigenlijk traplopen. Niet eventjes, maar gewoon 24 uur lang. Dus die keer dat ik de fout in ging, heb ik dat gedaan. 24 uur lang traplopen. Waar ik overigens zelf achteraf wel om kon lachen. En hij ook wel. Mijn vader heeft in verschillende afkikklinieken gezeten. En bij sommige van die afkikklinieken ben ik op bezoek geweest. En bij andere ook niet. Een van die afkikklinieken heette de Wending, in de buurt van Apeldoorn. En die bestaat nu overigens ook nog steeds. Hij heeft daar vaker gezeten en we zijn er ook vaker op bezoek geweest. En het grappige is dat ik hier hele positieve herinneringen aan heb. Omdat het een fijne plek was, midden in de bossen, met paarden en andere dieren. Als ik op bezoek was, dan gingen we daar vaak de bossen in, om te zoeken naar reeën en wilde zwijnen. En je kan je misschien voorstellen dat het eerste contact na een terugval gewoon enorm ongemakkelijk is. Want wat moet je elkaar in vredesnaam zeggen? Maar die omgeving, de omgeving van de wending, maakte dat het een relatief makkelijke plek was om dat ongemakkelijke eerste contact na een terugval weer te hebben. En dat is echt goud waard. Of in ieder geval, het was goud waard voor mij als kind. En ik ben de wending daar dankbaar voor. De wending bestaat nu ook nog steeds. En soms, als ik in de buurt van Apeldoorn ben, dan neem ik een omweggetje en rijd ik er even langs. Voor mij heeft dat waarde. Een verslaving krijg je niet zomaar. Dat is afhankelijk van waar je opgroeit, met wie je omgaat, wie je bent en hoe goed je jezelf onder controle hebt. Het totale plaatje van risicofactoren, plus hoe goed je in staat bent om hiermee om te gaan, maken dat je een groter risico loopt om een verslaving te ontwikkelen. Anders gezegd, in het verslavingsproces spelen zowel omgevingsfactoren als persoonsfactoren en genetische factoren een rol. Comorbiditeit, het hebben van andere aandoeningen, is bijvoorbeeld een risicofactor. Net als impulsiviteit en de neiging om risico's te nemen. Verder zijn er de omgevingsfactoren, bijvoorbeeld vrienden die veel drinken, veel stress, of een omgeving waar drugs makkelijk te krijgen is. Een beroerde jeugd of ouders die geen goed voorbeeld hebben gegeven. En dan zijn er nog de genetische factoren. Er is redelijk wat onderzoek gedaan naar genetische factoren. En die genetische of erfelijke link met verslaving blijkt dus behoorlijk sterk te zijn. Er zijn hiervoor best bijzondere onderzoeken gedaan, namelijk adoptiestudies en tweelingstudies. En in die adoptiestudies is gekeken naar kinderen van alcoholverslaafde ouders die meteen na de geboorte geadopteerd zijn in een gewoon gezin zonder verslaving. En hieruit bleek dat kinderen van biologische ouders met een verslaving een 4 keer zo grote kans hadden om zelf een verslaving te ontwikkelen dan geadopteerde kinderen waarvan de biologische ouders niet verslaafd waren. 4 keer hoger, terwijl ze bij de geboorte geadopteerd waren. In tweelingstudies is gekeken naar eeneiige en tweeiige tweelingen, en specifiek met de vraag dat als één van de twee een verslaving ontwikkelt, hoe groot dan de kans is dat de ander ook verslaafd raakt. En hierbij bleek dat bij eeneiige tweelingen deze kans veel groter is dan bij tweeiige tweelingen. En dit wijst ook weer op een genetische factor, omdat eeneiige tweelingen genetisch identiek zijn, in tegenstelling tot tweeiige tweelingen. In meer fundamenteel onderzoek is aangetoond dat specifieke genetische kenmerken geassocieerd zijn met het risico op het ontwikkelen van specifieke soorten verslavingen, bijvoorbeeld heroïne, alcohol of tabak. Kortom, als je ouders alcoholverslaafd waren, dan loop je zelf ook een groter risico om een alcoholverslaving te ontwikkelen. Een behoorlijk groot risico. Het proces van het ontwikkelen van een verslaving wordt voor ongeveer 50% bepaald door genetische en dus erfelijke factoren. En ik heb er een hekel aan als mensen dit soort dingen tegen mij zeggen. Omdat ik niet een stempel opgedrukt wil krijgen, simpelweg omdat mijn vader een verslaving had. Maar ik ken ook genoeg mensen waarbij verslaving als een storm door de hele familie heen raast. En ook voor mij geldt, een gewaarschuwd mens geldt voor 2. Een verslaafde vader maakt dat je zelf ook een verhoogde kans hebt om verslaafd te raken. Maar ik ben niet mijn vader. En ik ben niet het slachtoffer van mijn genetische code. Uiteindelijk ben ik zelf verantwoordelijk voor wat er gebeurt in mijn leven en wat ik laat gebeuren. Weet je, er is een liedje van de jeugd van tegenwoordig, waarin één zin precies de kern van dit verhaal raakt voor mij. Willy Wartaal rapt daar over zijn jeugd, over hoe hij opgroeide met zijn drugsverslaafde moeder en wat dat betekent in zijn leven. En hij zegt dan, een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. En rapt dan vervolgens door over hoe hij zelf iets van zijn leven heeft gemaakt, ondanks die slechte start met zijn moeder. Het kan meezitten, het kan tegenzitten, maar uiteindelijk ben ik zelf degene die bepaalt wat ik van mijn leven maak. Uiteindelijk kwam er een tijd dat mijn vader geen terugval meer kreeg. Dat de laatste terugval zo lang geleden was dat het steeds normaler werd om te geloven dat er echt geen terugval meer zou komen. En die kwam er ook niet meer. Ik was toen ongeveer 16 jaar. Er volgde nog een tweede verslaving. Dit keer kalmeringsmiddelen. Maar deze werd een stuk makkelijker overwonnen. En daarna was de vloek van verslaving doorbroken. Mijn vader was een ingetogen, vriendelijke man. Maar je kan niet ongedaan maken wat er is gebeurd. En je kan de eerste 16 jaar van je leven niet overdoen. En hij kon niet opnieuw vader voor de eerste 16 jaar zijn. De relatie is hersteld, maar er zijn gewoon jaren verloren gegaan. En als ik terugdenk aan wat ik heb gemist, dan is het vooral een vaderfiguur in mijn kinderjaren. Iemand die me aan de hand meenam naar volwassenheid. En niet dat ik hem dat kwalijk neem, want hij was ziek. Maar ik vind het wel jammer. Hij was er wel. Maar de verslaving had zijn eigen waardigheid ook aangetast en het lukte hem gewoon niet om die rol op zich te nemen. Maar soms krijg je de kans om iets wat is beschadigd op een bepaald vlak op een andere manier te herstellen. En die gemiste vader-zoonrelatie maakte mijn vader goed door echt een fantastische opa te zijn voor mijn kinderen. Mijn kinderen die het altijd een feest vonden als opa langskwam. De opa die door mijn kinderen altijd opa 1 werd genoemd. Die vaak toetjes meenam voor de kinderen als hij rond etenstijd kwam. Toetjes die na verloop van tijd de naam opa 1 toetjes kregen. Ongeveer een jaar geleden stierf opa 1. Op de begrafenis waren best veel oude vrienden en oude collega's aanwezig. Ook de overbuurman die ik had gebeld toen mijn vader dronken was, was aanwezig. Oude vrienden van de duikclub en collega's van de politie. Mensen met wie het contact was verbroken in de jaren dat de verslaving alles overheersend was. En ik heb mensen bij de begrafenis zien huilen van blijdschap dat het uiteindelijk goed is gekomen. Dat er een leven is geweest na verslaving. En mijn kinderen hebben samen met hun neefjes en nichtjes de kist van opa 1 beschilderd. En we gaan regelmatig naar zijn graf. En af en toe ga ik met mijn kinderen naar de winkel en koop ik een opa 1 toetje, zodat ze onthouden wie hun opa was.
Opa 1. Mijn papa is papa. Nou ja, hij was een hele lieve opa. En ik hou er heel erg van. Hij deed altijd leuke dingen en ik mis hem heel erg.
Dit was Mijn Wereld, Jouw Wereld. Verslaving. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het een interessante aflevering vond of dat je er wat aan hebt gehad. Deel het vooral met je vrienden en familie. Als je wilt reageren of vragen hebt, kan je me bereiken via podcastmijnwereldjouwwereld@gmail.com. Leuk dat je luisterde. Hopelijk tot ziens bij de volgende aflevering. Mijn Wereld, Jouw Wereld wordt geschreven en geproduceerd door mij, Rafael Brouwer, met de nodige hulp van vrienden en kennissen. Ook de muziek is dit keer door mij geschreven en ingespeeld. Bedankt iedereen voor alle hulp en tips bij deze aflevering.